Hoe verandert duurzaam ondernemen de risico's van bedrijven en organisaties? Ecclesia Risk & Benefits denkt mee en adviseert u graag. Want wij voelen ons verantwoordelijk voor de wereld van morgen. Ecclesia Risk & Benefits, samen, bewust en gerust vooruit.
Ecosofie wordt mede mogelijk gemaakt door Renewy. Renewy. Minder nieuw, meer renew. Want afval bestaat niet.
Hoe breng je economie, ecologie en filosofie in balans? Daarover gaat Ecosofie, de podcast waarin Marnix Kluijters in gesprek gaat met experts over het verduurzamen van de samenleving.
Martijn, terug uit Noorwegen. Inspiratie gehad.
Zondagmiddag.
Ja, inspiratie gehad om een heel boek te lezen over groene groei. Of ja, eigenlijk niet, hè? Degrowth, Less is More van Jason Hickel. Gaan we het uitgebreid over hebben wat de kanttekeningen zijn, wat zijn boodschap is.
Terwijl ik in mijn Patagonia regenjas rondliep daar.
Oh, je hebt zelfs een jas van Patagonia.
Ja.
Nou, we hebben het uitgebreid besproken dat dit bedrijf niet meer van echte eigenaar is, maar eigenlijk van de planeet. Twee stichtingen die bepalen waar het heen gaat. Daar gaan we meer over vertellen. En ook dat we nog niet helemaal op koers liggen om de klimaatdoelen van 2030 te halen, die we zelf hebben gesteld als Nederlandse regering. We kwamen het PDL, Planbureau voor de Leefomgeving en de Raad van State mee, met wat kritiek erbij ook.
Veel luisterplezier. Hallo Marnix. Tijd niet gezien.
Ja, komkommertijd.
Of vakantietijd, zou je het ook noemen.
Ja, jij zijn een aantal keer af. De vorige keer dat we hem gepland hadden, halverwege augustus of zo, toen kwam het ons allebei niet goed uit, geloof ik.
Precies, niet alleen mij de schuld geven.
Nee, dat is altijd wel makkelijk, hè? Afschuiven op andere mensen. Ja. Maar het klopt ook wel dat het komkommertijd was. Is het inmiddels niet meer, dus we hebben genoeg te bespreken. Nieuwe actueel aflevering.
Ja.
Leuk dat je er bent. Waar ben je geweest? Want de vorige keer was je ook al weg geweest.
Ja, ik heb een luxe zomer. Ik ben een weekje in Zwitserland geweest en ik ben in september nog 2 weken in Noorwegen geweest. Met de boot uiteraard. Maar
wat je vertelde over Barcelona was zakelijk, denk ik. Hè?
Ja,
dus zakelijk doe je zelfs ook duurzaam. En dan met de boot naar Noorwegen en ook verder met de trein, geloof ik. Hè?
Ja, een autootje, dat wel. Dat wel.
Okay. Ja. Maar dat is dus wel goed te doen om zonder het vliegtuig te gaan.
Zeker weten. En er is nu een boot vanaf de Eemshaven, dus in de buurt van Groningen, die direct dus naar Noorwegen gaat. Dus je hebt dan een hutje, je slaapt en je wordt wakker in Noorwegen. Dus het was een prettige reis.
Oh? En,
het is nieuw. Dus dit jaar nieuw.
En is dat dan ook heel duurzaam of is bootvervoer ook nog?
Dat is een goede voor volgende keer. Ik zou het antwoord namelijk niet weten. Maar ik denk wel duurzamer, maar het is alsnog natuurlijk een hele zware grote boot. Dus,
Maar en hoe lang doe je er dan over in die boot?
18 uur.
Oké, dus dat is wel lang.
Ja.
Maar goed, ook mooie tijd om lekker boekje te lezen. Daarover later deze aflevering meer volgens mij.
Ja.
Dus je hebt goed gelezen. Belangrijke discussie over minder, maar daar komen we straks op.
Ja, misschien nog even jij. Hoe was jouw maand?
Ja, wel genoeg gedaan. Ik ben verder niet meer op vakantie geweest, maar vooral ook hard mijn eigen onderneming aan het opbouwen. Dus ik mag nu zelf regelen. Dat gaat goed. Dus dat is wel mooi. Een aantal lezingen gegeven. Eentje voor een leuk initiatief in Rotterdam. Vloeibaar heet dat. Waar zij eigenlijk young professionals bij elkaar proberen te brengen en over belangrijke thema's te laten praten. Mocht ik een verhaal over duurzaamheid houden. En daarna ook nog 2 lezingen gegeven afgelopen week bij een verpakkingsbedrijf, Mone Packaging, wat heel erg duurzaam verpakt. Zelfs op een vrachtwagen had staan, de beste verpakking is geen verpakking. En binnen een ondernemersclub eigenlijk meer mensen mee wilden nemen in het duurzaamheidsverhaal. Dus dan mocht ik een mooi verhaal houden over duurzaamheid. Werd ook leuk opgepakt, flink gediscussieerd. En afgelopen donderdag was ik bij het Verbond van Verzekeraars. Mocht ik een groep trainees, of in ieder geval een programma over hoe belangrijk duurzaamheid is in de verzekeringssector is, ook houden. Dus dat is wel leuk, dus dat gaat ook goed.
Leuk.
Dus mooie dingen aan het doen. En het is wel leuk om toch de 84 afleveringen die er nu zijn, inmiddels 85, maar die komt over een week online, de 85ste, bij elkaar te vegen en ook mijn visie een beetje te kunnen vertellen. En niet alleen mensen laten praten, maar ook een beetje de puntjes bij elkaar te kunnen verbinden.
Gaaf, je zei vorige keer de 100ste wil ik met Harari doen. Gaat dat nog lukken?
Nee, hij was in Nederland, maar daar kwam ik niet tussen. Dus, maar goed, de 100 is wel nog ver weg, dus wie weet is hij dan weer. En de andere kant, als hij die niet wil, Jammer voor hem. Dan gaan we wat anders zoeken.
Hey, nog even over die aflevering. Ik heb Noorwegen wel eentje over small wins geluisterd. Die vond ik heel interessant. Maar je zei net dat eentje over klimaatpsychologie ook veel leuke reacties heeft opgeleverd. Misschien kan je mij overtuigen waarom ik die nog even moet luisteren.
Ja, want je vraagt natuurlijk ook naar, omdat er best wel flink gediscussieerd wordt in de Ecosfeer WhatsApp groep over. En toch ook wel veel mensen aan het denken werden gezet. En wat ik wel leuk vind, is dat het vaak heel binair is tussen mensen. Dus of mensen denken dat je alles moet doen en gelijk helemaal duurzaam moet leven. Of mensen die denken dat het helemaal een systeem ligt en je er toch niks aan kan doen. En Rijntjan die gaf eigenlijk heel goed aan hoe we ons duurzamer kunnen gedragen, want hoe we het ook wenden of keren, ja, we zullen met z'n allen dat duurzame gedrag wel moeten gaan vertonen op een gegeven moment. Of we doen het vanuit onszelf of de overheid gaat het opleggen, maar uiteindelijk betekent het wel dat we anders moeten gaan leven. Daar gaf hij hele mooie handvatten eigenlijk aan, ja, wanneer mensen zich ook duurzaam gaan gedragen en ook als ze sceptisch zijn en wat daar eigenlijk voor nodig is. En dat met drie componenten te maken. Ik kan ze zo niet helemaal herhalen, maar onder andere de sociale en fysieke omgeving, dus de sociale norm, wat ook heel veel terugkomt in de transitietheorieën, dat het dan makkelijker wordt en al dat soort dingen. En eentje die ik wel heel interessant vond daarin was, ik heb ook een minor gedragseconomie gedaan. En nudging, dat is zo'n hele hippe term geworden, weet je wel. Ook een enorm containerbegrip. Ik ga volgende week of maandag ook met, morgen is dat met Linda Steg in gesprek. Die las ik ook in een artikel dat zei ze, ja, wat is dat nou eigenlijk nog, containerbegrip? Ja. Maar nudging is eigenlijk dat je het onbewustzijn probeert te beïnvloeden. Terwijl je wel nog mensen de vrije keuze geeft. Het mooiste voorbeeld daarvan is de vlieg in de wc bij Schiphol.
Weet ze bij mijn werkgever ook alles van over?
Ja, ja dat snap ik. Dat is ook een leuke podcastserie trouwens over die ik aangeraden kreeg. Hoge bomen, dat gaat over hoe de supermarkten eigenlijk de consument helemaal verleiden van...
Die gaat over de Jumbo specifiek, maar is heel interessant.
Ja, wel heel leuk over hoe de hele supermarktbranche ook eigenlijk de cultuur in Nederland wel mede bepaalt door wat ze aanbieden. Het is wel heel interessant, maar dat nudging is dus eigenlijk dat je in de wc, of dat als mensen op Schiphol hadden reeds de duurzaamheid of de kosten van schoonmaakkosten de pan uit. Dan hebben ze een vliegje in de wc geplaatst. Ja. En dan zijn wij simpele zielen in staat om wel in het toilet te plassen. Maar dat betekent dus ook dat als je die vlieg weer weghaalt, dat mensen er weer naast plassen. Dus daarom zei Rijntjan, dan moet je eigenlijk boosting gebruiken. Dus als inzichtelijk maken wat de klimaateffecten zijn. En dat triggert dus wel het bewustzijn. En dan gaan mensen hun gedrag dus ook definitief veranderen. Dus dat vond ik wel een hele interessante les. Ja. Dus dat. En dan komen weer leuke afleveringen aan de komende maanden.
Mooi. Interessant gesprek. Nou, daar gaan we misschien zo nog wel even op in. Maar dan duiken we even de actualiteit in. Je zei net al, komkommertijd is voorbij. En één ding wat misschien wel leuk is om even te behandelen is... het ging denk ik op LinkedIn. In ieder geval in onze bubbel redelijk viral. Want het bekende merk Patagonia heeft een stap ondernomen. Voornamelijk de... oud-eigenaar.
Ja, en dat is wel leuk, want ik zei net al dat van Mona Packaging, dat die een advertentie hadden met de beste verpakking is geen verpakking. Nou, Patagonia is ook zo'n bedrijf dat eigenlijk zegt, koop deze trui niet. Dat is volgens mij wel eens een slogan van hun geweest.
Ja, don't buy this jacket,
De oprichter, weet jij zijn naam? Hoe je dat precies moet uitspreken?
Shanaar of zoiets.
Ja, een moeilijke naam. Ik luister natuurlijk alles af, dus dat zal hij ongetwijfeld niet goed uitspreken. Maar waar het wel om gaat, is dat... Hij ooit outdoor kleding nodig had voor zijn ijsbergbeklimmer. Of hij doet in ieder geval heel veel natuur outdoor sporten. En hij wilde gewoon spullen die lang en goed meegingen. Daarom zijn hun spullen ook wel redelijk prijzig. Maar ze gaan niet kapot. Dus het idee is ook, de hele filosofie van het bedrijf is dat ze eigenlijk niet meer spullen willen verkopen dan nodig is. Nou, wat deed die man? Die las door Forbes, was die uitgeroepen tot miljardair. En hij denkt, miljardair? Ja... Dat wil ik helemaal niet zijn. Ik heb helemaal niet zoveel geld. Het geld zit allemaal in het bedrijf. Ik rijd ook helemaal geen luxe auto. Dus dat triggerde hem om eigenlijk te zeggen van... ik wil niet bij dat soort elitaire dingen horen. Toen is hij gaan nadenken over hoe hij daar vanaf kon komen. En toen heeft hij zijn bedrijf anders gehanteerd. Want hij had, ik dacht, 3 miljard. En die 3 miljard heeft hij gewoon weggegeven aan het bedrijf zelf, aan Patagonia. En dat is wel een hele interessante stap. Want, en daar ga ik binnenkort ook over in gesprek met Gijsbert Koren, die veel meer weet over steward ownership.
Ja.
En dat is eigenlijk het bedrijf van zichzelf zijn. En dat is hier ook precies aan de hand. Ja. Dus ze hebben het onderverdeeld in twee stichtingen, twee goede doelen eigenlijk. En het interessante is, dit bedrijf, Patagonia, geeft al 1% van zijn omzet jaarlijks weg aan goede doelen. Dus het is echt een bedrijf dat erop staat om niet financiële winsten te realiseren, maar de planeet waar zij alles vandaan halen eigenlijk te verrijken. Een hele interessante visie natuurlijk. En hij heeft het dus gesplitst in twee goede doelen. Eentje heeft 98% van de aandelen. Jij weet de naam daarvan als het goed is.
The Holdfast Company.
Ja, die had ik niet helemaal uit mijn hoofd geleerd. die hebben geen stemrecht, maar daar gaat wel alle dividend naartoe. Dus alles wat niet geherinvesteerd wordt, gaat naar die stichting. En die gaat dat weer besteden aan allerlei projecten om klimaatverandering tegen te gaan. En ook arme landen die schadelijke effecten van klimaatverandering hebben te helpen. En de andere 2%, en dat maakt die structuur ook zo interessant, waar ik dus binnenkort wat uitgebreider over in gesprek ga, dat is de...
Patagonia Purpose Trust.
Ja, en die houdt in de gaten dat het bedrijfsmodel, of het doel van het bedrijf dus ook wordt nagejaagd. En dat maakt het wel heel interessant. Dus die 2% die hebben geen winstuitkeringsrechten, maar wel alle aandelen van het stemrecht. Dus dat zorgt ervoor dat de missie van het bedrijf nageleefd wordt en al het geld wat overblijft wordt dus ook geïnvesteerd in alle projecten die de wereld beter maken. En dat maakt het wel interessant om ook na te denken over, ja, hoe gaan we nou om in een wereld die niet meer gebaseerd is op alleen maar financiële groei? Ja. En hoe kunnen we daar ook de juiste juridische vormen bij bedenken? En dat vind ik wel heel interessant dat deze man die eigenlijk zijn bedrijf op die manier opricht, uiteindelijk op zijn, ik dacht dat hij 83 was, denkt, ja, ik wil het ook echt in de praktijk brengen. Ja. En op die manier echt ook juridisch inkleedt dat het bedrijf de goede doelen nastreeft.
Ja, zeker. En ik heb zijn boek gelezen toevallig. Hij heeft ooit een boek geschreven, Let My People Go Surfing, waar hij ook meer vertelt over zijn, toen dus eigenlijk nog oude filosofie. Wat ik nog wel interessant vind is, want ik denk dat we aan de intentie van deze man natuurlijk niet hoeven te twijfelen. En er werd natuurlijk heel lovend over gedaan, dat is denk ik ook terecht. Wat je natuurlijk wel houdt, is dat dit niet echt een systeemoplossing is, omdat je dus afhankelijk bent van vrijgevige miljardairs, toch op een bepaalde manier. Dus dat vind ik wel het interessante. Hè? Dat is natuurlijk eigenlijk op, je zou kunnen zeggen op twee manieren, want enerzijds, je bent dus afhankelijk van een vrijgevige miljardair om je bedrijf weg te geven, wat natuurlijk ook de kritiek is op filantropie. Maar wat ook wel interessant is, is dat je door deze nieuwe structuur veel minder belasting hoeft te betalen. En daar kan je het volgende met die man wel over hebben, omdat je dus een andere structuur hebt, hoef je minder belasting te betalen omdat er een stichting boven zit. En in dit voorbeeld is die stichting natuurlijk met goede bedoelingen. Alleen de stichting is natuurlijk niet democratisch gekozen. Dus je kan er nog steeds ook wel weer kritiek op hebben dat er nu in principe hij of de mensen die aan het roer staan van die stichting bepalen wat er met al dat geld gebeurt. In plaats van dat via belastingen door een democratisch gekozen overheid wordt besteed.
En in Nederland zou dat inderdaad kunnen als je een algemeen nutbeoogde instelling bent. Dus dan moet je wel 3 bestuurders hebben. Dan moet dat ook wel echt goed geregeld zijn dat die stichting ook het algemeen nut is beoogd. Maar je ziet inderdaad ook een constructie voorbij komen waar volgens mij gewoon 3 familieleden erin zitten. Dat je een kleinzoon of een zoon directeur maakt van zo'n stichting. Ja. En riant salaris uitkeert, terwijl die man op de commerciële manier nooit zoveel zou kunnen verdienen. Dus dan zou het inderdaad alsnog verkeerd kunnen gaan. Wat ik wel denk, en nu is het inderdaad nog steeds een soort learn, earn, return effect, dat iemand die dus 3 miljard heeft, dat kan teruggeven. Maar, en dat beschreef Willem Schama, die ik natuurlijk ook interviewde over zijn boek Duurzaam Kapitalisme, daar ook in een van zijn hoofdstukken. De constructie dat een deel van de aandelen en dan dus bijvoorbeeld niet de winstuitkering, maar wel het stemrecht, dus bijvoorbeeld 51% in handen blijft van een stichting die de missie van het bedrijf waarborgt. Dat vind ik wel een hele interessante constructie.
Ja.
Want daarmee zorg je wel dat een sociale missie gehanteerd kan worden. En zo grappig, dat is bij Feyenoord bijvoorbeeld ook zo geweest, om dat nog maar eens aan te snijden. Maar er is in een stichting vastgelegd, die dus meer deel van het stemrecht heeft, dat bijvoorbeeld de clubkleuren niet veranderd mogen worden.
Ja.
En dat is wel een mooie manier, denk ik, om wel dat soort zaken goed te regelen. Dus ik denk dat de manier om dat te verkennen, om zowel maatschappelijk als financieel, want je hoeft het financiële ook niet helemaal uit te sluiten, maar daar ga je straks denk ik wat meer vertellen met die growth.
Dus wel eens, maar het blijft gewoon dan wel interessant. Wie bepaalt de prioriteiten van zo'n maatschappelijk nut? En dat heb je natuurlijk in een overheidsconstructie, regel je dat democratisch. En in zo'n stichting zit dat toch anders. Dus je hebt alsnog een paar mensen die prioriteiten bepalen. En in dit geval is de intentie, daar twijfel ik niet aan. Maar dat blijft natuurlijk ook wel het interessante aan deze constructie.
Nou, zeker, want je kan inderdaad zeggen als iedereen dit doet en we gaan al het geld uitkeren aan bijvoorbeeld musea.
Ja, ja. Maatschappelijk nut.
Dan hebben we wel een probleem op het gebied van de overheidsfinanciën.
Ja. Maar interessant. En ik denk, op zichzelf staat het een supergoed, goede stap.
Ja.
En misschien nog kort twee dingen die misschien wel interessant zijn. Eén is dat er een bepaalde stad in Nederland, namelijk Haarlem, heeft besloten geen vleesreclames meer toe te staan in de stad.
Ja.
Interessante stap.
Ja, zeker omdat een bepaalde andere club zei dat Nederland een vleesland was.
Ja. Ja.
Dus dat vond ik wel interessant. Ik heb daar natuurlijk ook een aflevering aan gewijd met Jerome Remmers. Ja. Over waarom we vlees beter moeten beprijzen. En ik kwam er eigenlijk op neer dat dat zowel qua klimaat, dierenwelzijn als gezondheid toch een stuk beter is. Dus dat was wel een mooi tegengeluid tegen een campagne vanuit de vleesindustrie. Die volgens mij vooral laat zien dat we in transitie zijn naar een dieet wat veel minder gebaseerd is op dierlijke eiwitten.
Ja. De frictie neemt toe. Ik vond dat ook wel interessant. En er zijn natuurlijk geluiden dat dit paternalistisch is enzovoort. Maar ja, het is een democratische gemeenteraad die dit besluit heeft genomen. En je zal toch ook tegenkrachten tegen het huidige regime moeten hebben als je de transitietheorie volgt.
Ja, en daarin denk ik dat het wel goed is. Want ja, ik ben dan gestopt met vlees eten. Nou ja, goed. Ik kan ook niet zo goed zien. Dus al die reclames heb ik ook niet zoveel last van. Dat is echt een van de meeste gunstige bijeffecten van mijn slechte zicht. Maar ja, het is natuurlijk wel irritant als je ook die stap neemt. Nou, daar is het systeem totaal nog niet op ingesteld. Zoals Rijn-Jan laat zien hoe gedragsverandering wel makkelijk geregeld kan worden. Want in de supermarkt hangt natuurlijk ook nog alles vol met vlees. Het wordt gesubsidieerd eigenlijk in feite als je het goed doorrekent. Ja, dan is het helemaal niet chill om de hele tijd herinnerd te worden aan hoe lekker vlees is. Dus ik vind het op zich wel een mooie stap. En inderdaad wat jij zegt, als we het weer over democratie hebben. Waarom zou dit niet mogen?
En een beetje daarop aansluitend, wat ik er zo interessant vind, is dat je toch soms ziet dat instanties wat meer ingrijpen. Een ander voorbeeld is de ACM, dus de Autoriteit Consumentenmarkt. Die heeft vorig jaar of twee jaar geleden aangekondigd dat ze wat meer op duurzaamheidsclaims gaan letten. Dus eigenlijk bedrijven die allerlei duurzaamheidsmarketing doen. En die hebben de Decathlon en de H&M eigenlijk teruggefloten, omdat die dus claimden een of ander duurzaam product te hebben, zonder dat eigenlijk goed te onderbouwen. Op dit moment delen ze nog geen boetes uit, maar moeten deze bedrijven dus wel stappen ondernemen om het of beter uit te leggen of om de claims weg te halen. Nou, ik denk ook alleen maar weer een goede stap om te zorgen dat als je dan een duurzaamheidsclaim doet, dat die ook echt gegrond is.
Ja, want we zullen in beweging moeten komen.
Ja.
Daarover gesproken hebben we afgesproken in Europa dat we 55% CO2-reductie moeten hebben in 2030... Nou, de Nederlandse regering heeft afgesproken in het coalitieakkoord dat we dat in Nederland zelfs op 60% willen zetten.
Ja.
Om eventuele tegenvallers tegen te gaan. En dat was wel interessant, want het Planbureau voor de Leefomgeving en de Raad van State, die naast allerlei rechtelijke uitspraken, want het is de hoogste rechtsvorm in Nederland, bestuursrechter in Nederland, ook allerlei advies uitbrengt, zeiden beide dat we daar nog niet heen gingen. Dus die hebben in aanvulling van elkaar wat berichten of rapporten geschreven.
Ja.
Nou, wat bleek? Vanuit het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat we die 55% met alle beleid wat nu concreet is, nog niet gaan halen. En jij hebt de exacte cijfers daar staan. Wat was het?
38 tot 48%.
Ja, dat was vorig jaar toch?
Even kijken. Ja, je hebt gelijk. Dus dit jaar voorlopige raming 39% en 50%.
Ja, het is wel interessant dat je dus die andere ook noemt. Want dat was de prognose van vorig jaar. Dus met alle maatregelen die we nu genomen hebben,
minder goed.
Zijn we ongeveer 1 à 2% opgeschoven.
Ja.
Want er zit een bepaalde bandbreedte tussen.
Ja.
Nou, dat heeft dan ook weer te maken met dat je natuurlijk niet precies kan uitpluizen. We zijn geen planmatige economie of wat dan ook. En we hebben ook te maken met allerlei invoer- en uitvoerzaken. Dus je kan niet alles voorspellen. We weten natuurlijk ook met dat er ineens corona voorbij komt, et cetera. Mm. En ook, en dat was heel interessant, de bandbreedte binnen het elektriciteitsspectrum is heel erg groot. Binnen die prognoses, is dat het elektriciteitsnet natuurlijk vastloopt.
Ja.
Dus het is heel afhankelijk van hoe ver we die reductiedoelstellingen gaan halen. Met of we de problemen op het elektriciteitsnet en met name de verzwaring daarvan. Want er kunnen nu ook allerlei sectoren niet meer worden aangesloten, omdat het gewoon dichtklapt. De capaciteit is niet hoog genoeg. Of we dat probleem kunnen tackelen. Dus dat is denk ik wel een van de grootste interessante punten van hoe we dat gaan doen. Die transitie wordt dus ingezet, maar ja, tegelijkertijd redden we het gewoon nog niet op het net. En ik vond het wel interessant, Want ja, het Planbureau voor de Leefomgeving rekent dus door wat er gebeurt. Zij komen overigens 1 november met, als ik het goed zeg, de Klimaat- en Energieverkenning, de KEF.
Ja.
En dan komen ze, want dit was vanuit 1 mei doorgerekend, dus dan komen er, zijn er nog meer maatregelen meegenomen. Dus ik ben benieuwd of het dan heel erg stijgt, maar dan zullen we in de actueel aflevering tegen die tijd wat meer over vertellen. Maar voorlopig werd er dus echt wel gereageerd dat ja, dit nog niet goed genoeg was. Dat was ook interessant wat de Raad van State daar dus ook over vertelde. Dat we eigenlijk gewoon aan de bak moeten. Want er werd vanuit de regering onder andere het idee gewekt om weer een onderzoek te doen. Daar werd toch in een rapport van de Raad van State wel over geconcludeerd van, ja, er zijn genoeg rapporten verschenen, of genoeg onderzoeken moet ik zeggen. We hoeven niet nog meer onderzoek te gaan doen naar maatregelen. We moeten eigenlijk vooral gewoon gaan uitvoeren.
Ja.
En dat vond ik wel een hele interessante dynamiek die daarbij kwam kijken. Want dat komt toch een beetje ook van de tijd van lul is voorbij, gaan we in godsnaam poetsen.
Ja.
Wat ik daarin ook leuk vond was dat zij ook pleitte om de minister van Klimaat eigenlijk veel meer gezag te geven. En dat zou ook een interessante manier van denken zijn, want in een van die dingen van het rapport, je hebt de exacte tekst geloof ik voor je, maar...
Dat is een hele lap.
Als ik het ongeveer vertaal, dan het ministerie van Financiën is eigenlijk een bijzonder ministerie, want... alle ministeries moeten daar langs om hun beleid ook goed te keuren op het gebied van financiën. Volgens mij pleiten zij er eigenlijk een beetje voor om zo'n rol ook weg te leggen voor Rob Jetten. Dus in ieder geval dat zijn rol veel helderder geformuleerd moet worden. En dus dat hij ook veel meer gezag moet krijgen en ook beoordelingsvermogen over wat er gaat gebeuren.
Ja, mede-ondertekeningsbevoegdheid.
Ja,
dus
dat zouden wel grote stappen zijn, want we hebben nu zo'n klimaatminister en om niet alleen symbolische functie te geven, maar ook veel meer daadkracht. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat gaat veranderen.
Ja.
Maar we staan dus nog niet op het punt om de doelen te halen, dus er zal echt nog wel wat meer moeten gebeuren.
Interessant om naar de KEF op door te praten, denk ik.
Ja, ik hoop dat we dan ook nog niet op de 55% sturen. Laat staan die 60 waar we dus eigenlijk op mikken om... om tegenvallers op te vangen.
En misschien is dit wel een leuk haakje naar een oplossing om wel te decarbonizen en ook sneller. En dat wordt vaak degrowth genoemd.
Ja, een wat controversieel onderwerp volgens mij.
Ja, hè? Volgens mij ook wel. En
dat betekent
daar,
dat de discussie nog niet
nee, en ook zeker niet na deze aflevering. Maar ik heb vakantie het boek Less is More gelezen van Jason Hickel. How Degrowth Will Save the World, zo noemt hij het. Echt een interessant boek. Ik heb daarna ook nog een gesprek teruggekeken of geluisterd tussen hem en een professor die eigenlijk meer aan de green growth kant zit.
Ja, dat was van Sam, denk ik. Hè? En dat had ik ook gedeeld in de X-Feed-chat.
Ja, en Kate Raworth was uitstekende moderator van Donut Economics. Ik kan misschien zo ook nog wat aan vertellen, maar it leaves me... puzzled, zou ik zeggen. Dus ik ga proberen wat highlights uit het boek te belichten, maar ook wat vragen die het bij mij oproept. Misschien wel leuk om daarop op door te praten. Jij hebt natuurlijk Barbara Baarsma in je show gehad, die, nou ja, groene groei aanjager is. Dus dit is eigenlijk een ander idee over hoe we die toekomst in moeten richten. Dus haak vooral in hoor, maar waar hij natuurlijk eigenlijk een beetje mee begint is dat ons hele systeem is gebouwd op de verwachting dat de economie groeit, 2-3% per jaar. He, alle sectoren, industrieën, landen moeten groeien. En zo is natuurlijk eigenlijk ook ons hele systeem ingericht. He, pensioenfondsen gaan daarvan uit, obligaties, you name it. De uitdaging is op dit moment dat onze economische groei gekoppeld is aan zowel energiegebruik als grondstofgebruik. Waardoor we in de problemen komen als we gewoon blijven groeien. Een aantal dingen die hij belicht. Nou, eentje die sowieso, waar jij ook al vaak bij stil hebt gestaan, is de definitie van groei. En misschien ook wel economische groei als absoluut doel. Hè, dus enerzijds kan je over de definitie steggelen. Want om een vervelend voorbeeld te noemen, een auto-ongeluk is goed voor ons BBP. He, want je hebt allerlei ziekenhuisopnamekosten, de auto moet gerepareerd worden, wat dan ook. Als jij de werkweek van 40 uur naar 60 uur verlengt, is dat ook goed voor het BBP, maar niet zo goed voor het welzijn. Dus kan je natuurlijk heel veel voorbeelden noemen. Maar wat ook wel interessant is, en dat laat hij ook wel zien in zijn boek, is dat je eigenlijk boven een bepaalde BBP-groei niet meer in welzijn groeit. En volgens mij heeft Kees Klomp dat ook wel eens gezegd over de Nederlandse economie, hè? Maar het gaat dus eigenlijk niet om het hoogste BBP, maar meer om dingen als goede gezondheidszorg, pensioenen, betaalbare lonen, woningen en minimumlonen. En hij noemt dan Bhutan, Costa Rica als voorbeeldlanden waar die eigenlijk niet superhoog BBP hebben, maar wel een heel hoog welzijnsniveau. En ook bijvoorbeeld interessant dat hij noemt dat de economie van de Verenigde Staten 65% lager, kleiner zou kunnen zijn. Of nee, 65% van wat het nu is, zonder dat er ingeleverd wordt op welzijn. Dus dat is interessant. En dan natuurlijk het punt waar eigenlijk vooral heel veel discussie over is, is het begrip decoupling. He, dus ontkoppelen, waar nou ook Barbara Baasma van zegt, de groene groeivoorstanders zeggen, je kan economische groei volledig loskoppelen van, en als je hem dan breed trekt, het aantasten van de planetaire grenzen. Maar volgens Jason Hickel is daar helemaal geen empirisch bewijs voor.
Ja.
En dat is dus wel interessant. Hij zegt zelfs juist het tegenovergestelde, want ons materiaalgebruik is sinds 2000 harder gegroeid dan onze economie.
Ja.
En soms zie je ook dan nog het argument van ja, nee, maar als je rijke economieën hebben een lagere footprint, maar dat is meer een soort accounting trucje, want onze footprint verplaatst zich vooral gewoon naar andere landen. En ja, dat is natuurlijk wel interessant, want je ziet inderdaad, en dat zie je ook, zag ik ook weer in die discussie tussen die twee op internet, dat die decoupling wordt dan vaak een voorbeeld genoemd met CO2, en volgens mij deed Barbara Baarsma dat ook, alleen... Ja, dan kan het dus zijn dat je juist op die andere planetary boundaries weer harder eroverheen gaat. Hè? Dus met windmolens of wat dan ook, waar je allemaal schaarse materialen voor nodig hebt. En hij zegt ook zelfs de servicebanen, want dat is natuurlijk een van de routes uit deze koppeling, hebben iets van materiaalgebruik nodig. En als je iets, al is het maar minimaal, van materiaalgebruik nodig hebt en je blijft groeien, dan gaat het op een gegeven moment niet meer. Dus dat is wel interessant. Dus hij zegt eigenlijk, er is geen enkel empirisch bewijs voor decoupling. En het nemen van dat risico, dat op een gegeven moment dus wel gebeurt, is een vrij groot risico.
Ja, waar wil je dat ik begin, Martijn?
Ik kan hem ook nog even afmaken.
Ja, doe dat maar.
Hij noemt allerlei oplossingen, maar die oplossingen zijn eigenlijk meer een beetje een startschot om na te gaan denken over een nieuwe economie. Dus hij heeft het over van eigenaarschap naar gebruik, naar reguliere reclame. Dat zijn allemaal dingen die niet heel nieuw waren. Dus hij nodigt eigenlijk ook vooral een lezer uit om na te denken over zo'n nieuw systeem. Ik wil nog wel twee gedachten delen. De ene is, en daarna ben ik heel benieuwd naar jouw reactie. De ene is, groeien of krimpen blijft natuurlijk een hypothetische discussie. Je zou ook kunnen zeggen, laat het systeem zelf maar zien of we kunnen blijven groeien. Door gewoon een cap te zetten op de planetary boundaries en een soort sociale minima. En dan kunnen de green growthers en de degrowthers het zien. Want dan ga je zien of de economie kan blijven groeien in zo'n systeem.
Is dit van Jason of van jou?
Dit is van mij.
Okay.
En tweede wat ik wel merk in die discussie over green growth versus degrowth, is dat je weer een soort van aanhanger bent van een van de twee. Hè? Dus het is weer lekker, ook wel weer een beetje gepolariseerd, yeah, en zwart of wit. Terwijl ik merk dat het eigenlijk zo complex is en ook heel erg afhangt van interpretatie van woorden. En om daar een paar van te noemen. En daarom...
Nou, ik vond dat met Barbara Baarsma al, want ik weet niet of dat in het interview zelf was of daar na afloop toen ze ook zei van ja, als je meer met de trein gaat reizen of meer veganistisch gaat eten, is dat natuurlijk ook groei. En toen dacht ik wel, ja, deze manier wordt het wel een hele semantische discussie.
Maar nou, dat is interessant. Jij... Nou, maar dat is eentje die ik inderdaad die mij opviel. Dus macro versus micro. Natuurlijk moeten bepaalde sectoren groeien. Maar heb je het dus over absolute economische groei?
Ja.
Dus gewoon de hele wereld? Of heb je het over bepaalde sectoren? Nou, dat wordt door elkaar gebruikt. Andere die zeker door elkaar gebruikt wordt, is een soort van normatief versus realistisch. Dus normatief is, hoe ziet de ideale wereld eruit? Als ik het nu mag schetsen. Terwijl je ook realistische discussies ziet, namelijk eigenlijk aan allebei de kanten. Je hebt de degrowthers die zeggen, het inprijzen van externaliteiten lukt niet met politiek draagvlak, dus dat is geen route. En je hebt dan weer de green growthers die zeggen, het degrowth narratief krijgt nooit politiek draagvlak.
Ja.
Maar dat is weer een hele andere discussie dan als je het op normatief niveau gaat
doen.
Ja,
dat ging ook in die discussie tussen die Sam en Jason ook, ja, van, dat ze eigenlijk beide zeiden van, we willen allebei het snelst en onze oplossing is het snelst.
Ja,
en omdat de een zei van ja, wat jij doet is niet haalbaar. En dat de ander zei ja, wat jij doet is niet haalbaar. En ja, dat vond ik heel grappig om te merken dat ze dat elkaar gingen verwijten.
En in die discussie vond ik het ook weer interessant dat eigenlijk die Sam zei, we moeten nog even groeien. En daarna gaan we naar een steady state. Ja. Dus ook daar heb je natuurlijk weer verschillen van mening. Je hebt mensen die zeggen, we moeten nu degrowthen. Je hebt mensen die zeggen, we moeten nog even groeien om de energietransitie te kunnen bekostigen. En je hebt mensen die eigenlijk pleiten, er kan die absolute decoupling plaatsvinden. Dus we kunnen oneindig blijven groeien.
Ja.
Hè, dus en ik kan nog meer van deze dingen noemen die eigenlijk dus heel erg op de nuance zitten. Maar wat totaal uitmaakt voor de discussie. Ja. Dus het is, hebben we natuurlijk in deze 10 minuten ook niet genoeg aan.
Maar het is wel interessant, want het doet me denken aan het interview wat ik de tweede keer met Feike Sijbesma deed,
ja.
Toen ik het hem ook vroeg. Toen zei je ook, ja, dat is een hele ingewikkelde vraag. Want we hebben, ja, maar het wordt heel vaak inderdaad als soort stelling van, oké, dan gaan we het wel anders doen. Maar ja, we hebben wel het hele systeem ook ingericht op groei. Dus we streven wel zelfs naar inflatie. Dus dat moest ongeveer 2% zijn volgens mij, want het is iets slechts als spullen in de toekomst goedkoper worden, dan ga je je aankoop uitstellen. Nou, dat is als je naar economische groei streeft, is dat natuurlijk goed.
Ja.
Terwijl, ja, eigenlijk zouden we juist willen dat we langer met producten doen. Maar tegelijkertijd, hoe ga je een ondernemer dan op pad sturen? Ga je die een winkel geven en dan dat die daar inderdaad, zoals al die mensen die we hebben aangehaald in het begin, moet zeggen van koop mijn spullen niet?
Ja,
dan zullen we heel anders na moeten gaan denken over businessmodel. Want het komt er eigenlijk op neer, daar zat ik ook in die podcast over hoge bomen te denken, dat misschien wel de supermarkt die de meeste waarde creëert, de supermarkt is waarbij de consument met de minste producten naar buiten loopt.
Ja.
Ja, hoe gaan we die financieel het meest belonen als die het minste producten verkoopt?
Ja.
Dus dat zijn hele concrete vragen die daarin blijven hangen. En hij zei, maar Feike zei toen ook van, ja, maar dat betekent dus ook dat op het moment dat jij je pensioensector hebt en geld wordt steeds minder waard door inflatie, dat jij je geld ergens instopt en daarvoor moet zorgen dat dat geld meer waard wordt. Want als jij dus gewoon spaart voor je pensioen en het algehele niveau van geld wordt minder waard, ja, hoe ga je dan je pensioen uitbetalen? Dus dan zul je het complete pensioensysteem anders moeten inrichten. En allemaal van dat soort effecten, die zorgen ervoor dat wij er een systeem hebben opgetuigd waarvoor economische groei nodig is. Nou, dan heb je nog dat tweede punt, dat is vergrijzing, wat ik heel interessant vond, wat Barbara Baarsma vertelde. Dus ja, als we hetzelfde niveau van rijkdom willen behouden, dan zullen we economisch moeten groeien, want anders blijft er gewoon minder over als mensen minder werken.
Heb je dus over rijkdommen, niet over welzijn?
Klopt. En daar kun je dus inderdaad je vragen bij stellen. Tegelijkertijd vind ik het altijd wel lastig als dit soort claims gemaakt worden die jij zegt over die 75% en ook wat Kees Klomp doet. In hoeverre kun je welzijn nou echt meten?
Ja.
Wat ik interessanter vind, is die gedachte precies die jij zegt. Of ja, nog één ding eigenlijk over Barbara Baarsma. Zij zegt, als we economische groei willen hebben, dan hebben we twee knoppen waar we aan kunnen draaien. Meer uren of meer productiviteit in hetzelfde uur. Dat zijn de twee manieren eigenlijk hoe je economisch kan groeien. En dat heb jij in aflevering 2 een keer heel mooi gezegd. Volgens mij zei je toen dat door de industriële revolutie de arbeidsproductiviteit keer 10.000 is gegaan of zo. En ik moet dan altijd terugdenken aan bijvoorbeeld iemand die als businessmodel heeft om fietsen met lege banden die lek zijn te plakken en weer op te pompen en weer uit te sturen. Stel, je moet die band plakken en vervolgens moet je met je mond opblazen. Nou, ik weet niet hoeveel banden zou jij op een dag kunnen opblazen, Martijn?
Een paar per uur, nog ineens.
Ja, ik denk dat je dat niet houdt. Moet je behoorlijk wat longinhoud hebben.
Nee.
Nou, wat gebeurt er dan? Gaat iemand innoveren die bedenkt een fietspomp? Neemt de productiviteit gigantisch toe natuurlijk. Wat hebben we daarna gekregen? Dus dat is gewoon technologische innovatie op bijvoorbeeld de windmolen. Wat we hebben gedaan natuurlijk door graan veel effectiever te malen. Is dat we die industriële revolutie hebben gehad, waardoor je door de stoommachine mechanisch aandrijving kon hebben. Dat is natuurlijk wat we nu hebben. Je kunt ergens iets in een stopcontact stoppen en dan blaas je een band vele malen sneller op dan dat handmatig mogelijk is. En dat is natuurlijk ook de enige manier hoe je uiteindelijk, denk ik, de arbeidsproductiviteit van iemand per uur kunt verhogen door er meer energie uit een andere bron tegenaan te stoppen. Of denk jij dat het anders zit?
Nou, ik denk niet dat het anders zit, maar volgens mij zegt die Jason Hickel dat ook. Hij is niet tegen innovatie.
Nee.
Dus degrowth gaat niet over een soort van weer terug naar vroeger of zo. Hij is juist heel erg voor clean tech en allerlei innovaties. Alleen het doel op zich van economisch groeien, daarvan zegt hij dat dat kan dus niet, omdat je het niet kan decouplen. Dus je kan dan niet binnen de planetaire grenzen blijven. Dus je moet op zoek naar een ander doel. Maar wat jij hier schetst, dat vraagt dus om een volledig ander systeem. En hij gaat in zijn boek bijvoorbeeld ook nog helemaal in op de filosofie die we hebben. En hoe we tegen de natural world aankijken.
Ja.
En weet je, en dan kijkt hij naar de vroegere indigenous communities, waar je een hele andere band met natuur had. En dat al dat heeft natuurlijk invloed op hoe we ons systeem hebben ingericht.
Nou, en wat Barbara Baarsma dus eigenlijk zegt, is dat we, als we niet willen hebben dat iedereen in de zorg moet werken, dan zullen we die zorg gigantisch moeten automatiseren. Maar dat betekent gewoon volgens mij dat die veel energie-intensiever wordt. Want als je het gaat laten overnemen door robots, ja, dan heb je niet
en
je eigen energie nodig.
En materiaal-intensiever.
Precies, dus dat is het hele probleem.
Ja.
En wat ik dan dus inderdaad wel denk, is zet sterke kaders. En dat was ook waarom ik voor dat CO2-budget heb gepleit. En eigenlijk dus in de nieuwe, bij het interview van de Nieuwe Wereld pleit van zet gewoon die grens van maximale gebruik op één aarde. Kijk hoe je dat kan verdelen. En als je volgens mij een ondernemer zegt, je mag zoveel CO2 uitstoten met dit aantal materialen. En je schrijft bij wijze van spreken een prijsvraag uit van kijk maar wie dit het meest efficiënt kan doen. Ja, dan denk ik wel dat je ook dingen ook kan groeien binnen de kaders die geschetst worden. Want ik denk, ja, het lijkt mij sterk dat je vervolgens als mensheid stilstaat. Zie je volgens mij ook binnen telefoons bijvoorbeeld. Het lijkt me ook groei als je met dezelfde telefoon veel langer kan omgaan.
Ja.
Dus ja, volgens mij zit de weg een beetje in het midden. Maar ik zou ook zeggen wat jij zegt nu. Dat is eigenlijk precies waar ik voor pleit vanuit ecosofie. Start vanuit die ecologische grenzen. Kader dat heel duidelijk af. En ga dan kijken hoe je het meest, hoe je die economen dat laat invullen.
Ja.
Maar geef vooral ook ondernemers de kans om dan binnen die grenzen te gaan ondernemen.
Ja.
En ik denk dat er dan wel groei mogelijk is. Maar ik denk dat je wel eerst gigantisch gaat krimpen, omdat je nu volledig fossiel bent ingericht.
Ja, interessant. Ja, en misschien met oog op de tijd ook om deze af te ronden. Ik denk, je kan hier echt nog een hele serie aan wijden. En het is ook mega interessant. En wat ik wel mooi vond om af te sluiten, hoe die Kate Raworth het echt supergoed modereerde. Ze zat heel erg op zorg dat je een diepe interesse hebt in het andere perspectief. En ze stelde ook eigenlijk beide heren een hele mooie vraag, die denk ik elke luisteraar ook wel af en toe zichzelf meer mag stellen. En dat is, zij zei het in het Engels, what would it take for you to change your mind on these topics? En dat vroeg ze ook aan allebei de heren. Dus wat is er voor nodig om jou te overtuigen dat jouw perspectief niet klopt? En nou ja, in zo'n ingewikkelde discussie, waar zoveel nuanceverschillen zitten en interpretatie enzovoort, is dat ook wel een hele mooie vraag om op zoek te gaan naar wat je nou zelf vindt. Want wij gaan er denk ik ook niet uitkomen.
Ja, en het is wel leuk, want ik heb laatst Barbara Baarsma gehad, waarin zij mij met haar boek en een interview heeft overtuigd van verschillende componenten waarin groei wel interessant en misschien wel noodzakelijk is. En tegelijkertijd dat ik denk van nou, hier hebben we helemaal geen groei voor nodig. Dus zij heeft mij inderdaad niet per se overtuigd van groene groei, maar wel van groeien binnen grenzen of inderdaad kijken vanuit die grenzen. Dus wel interessant. En wat wel leuk is, ik werd ook benaderd door Winne van Woerden, heet zij, dacht ik. En zij is met een collectief een boek aan het schrijven. Is er leven na de groei?
En zelfs er is leven na de groei.
Er is leven na de groei. Oh ja, dat is een boodschap natuurlijk. De vraag hebben ze proberen te beantwoorden. En dat komt in oktober uit. En ik interview haar rondom de lanceringsdatum ook. Dus we gaan die discussie zeker volgen. En het is natuurlijk iets wat eigenlijk ook als een rode draad door de serie heen loopt. Dus misschien moeten we daar ook weer zo'n rode draad aflevering aan wijden.
Ja.
En ja, ik moet zeggen dat ik zelf echt de hele tijd hik op twee verschillende gedachten. Dus ik vind het
ik ben
heel,
er ook
heel
echt
leuk
niet uit. Nee.
En de vraag is dus denk ik ook een beetje of je eruit moet zijn.
Ja.
Ik zou zeggen, laten we die grenzen vaststellen.
Precies.
En dan het aan de markt, een beetje vies woord geworden, hè? Maar aan de mensen zelf, de ondernemers, overlaten of we dan kunnen groeien of dat krimp veroorzaakt.
Interessant. Mooi. Hey, om af te sluiten, misschien twee dingetjes nog. Ik zag op LinkedIn iets over de Dutch Podcast Awards.
Ja, wat is dat ook alweer?
Ja, ik heb wel eens eerder opgeroepen volgens mij om op jou te stemmen.
Twee jaar geleden heb ik flinke campagne gedraaid. Toen was ik genomineerd in de categorie zakelijk. Derde geworden uiteindelijk. Als je nou over groei hebt, dan hoop ik toch dat ik inmiddels meer mee kan doen. Maar er was geloof ik een categorie maatschappij en meningvorming of zo. Dus als mensen me willen nomineren, heel graag. zeg dat ik zelf af en toe wel een beetje moe word van die wedstrijdjes, want ik wil gewoon duurzame inzichten over touw brengen, niet het campagne voeren voor
ja, maar dan kan je de duurzame inzichten aan meer mensen waarschijnlijk...
Nou ja, als je nou hebt over groei, op het moment dat je zo'n award wint, is natuurlijk wel dat een heel aantal mensen die ja, nog niet met het onderwerp bekend zijn, ook met XV in aanraking komen. Dus het kan wel heel waardevol zijn als je nou hebt over die small win strategie en je zit er te luisteren, kleine stap, zelfs laaghangend fruit, nomineer XV even voor de Dutch Podcast Awards.
We zullen een linkje in de beschrijving delen.
Ja, en als je ons wil ontmoeten, kan het natuurlijk ook weer. Maar ja, het draait natuurlijk niet om ons, maar om Rubium Anders, die te gast is bij de volgende XV Live editie op 27 oktober. Weer tijdens de wedstrijd van Feyenoord, Martijn.
Ja, dan komt het dus niet.
Ja, maar we spelen uit, dus maak je geen zorgen. Wel vervelend voor mij, maar het kon niet op een andere datum. Dus misschien dat ik iets wat gespannen daar rondloop. Maar nee, Rubium, Zonnekoningin, wordt nu ook afgespeeld voor de aflevering. Dus de meeste mensen zullen het al wel gehoord hebben. Maar koop vooral je kaartje, een heel interessant onderwerp natuurlijk. Want wel materiaal intensief, maar wel broodnodig dat we meer zonne-energie gaan gebruiken. En zij zegt eigenlijk dat er nog heel veel daken leeg zijn en dat die helemaal vol kunnen gelegd worden met zonne-energie, zodat we minder fossiele brandstof hoeven te gebruiken.
Mooi. Nou, dan zien we elkaar sowieso dan. En spreken we elkaar over maand.
Ja. Dankjewel weer voor je tijd.
Same.
Wil je de interviews terugluisteren met andere CEO's, politici, wetenschappers en activisten of meer weten over Ecosofie? Kijk op ecosofie.net.
Schone lucht, gelijke kansen, een circulaire economie. Dat is allemaal niet links of rechts. Een mooie toekomst, daar moeten we samen aan werken. Teken daarom ook voor een duurzaam regeerakkoord. Ga naar duurzaamregeerakkoord.nl en teken het manifest.